We gaan deze keer gaan we niet allerlei thema's doen, maar we gaan een keer een brief behandelen. En ja, er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden. Welke brief? Sommige brieven heb je een enorme achtergrondkennis nodig om de brief werkelijk te kunnen verstaan, de rijkdom ervan te zien. Als je bijvoorbeeld de Hebreeënbrief neemt, dan zou je eigenlijk eerst door Leviticus heen moeten wandelen om daar het oud-testamentische kijk op de tabernakel, de priesters, de offers te moeten zien en dan de rijkdom in Christus te kunnen verstaan. Ik was erover aan nadenken en aan het zoeken, maar ik werd zelf bepaald ook bij de eerste brief van Petrus. Vooral omdat de brief van Petrus geschreven is aan mensen die het niet zo makkelijk hebben. En als je kijkt naar deze wereld, dan gaan we naar een tijd toe, of sommigen die ervaren het al, waar een christen het niet makkelijk krijgt. Of soms niet makkelijk heeft. Er zijn menigeen voorbeelden van christenen die gepest worden omdat ze christen zijn. Die hun baan verliezen omdat ze christen zijn. Of niet aangenomen worden omdat ze christen zijn. Keuzes moeten maken in hun werk van kan ik wel of kan ik niet. En als ze om het christen zijn het niet doen, verlies je ook weer je baan. Dus we komen in een periode waar we het niet makkelijker gaan krijgen. En we zien het gewoon. De hele seculaire wereld dwaalt steeds verder van God af. En het gaat om de mens en het gaat niet meer om God. En dan is juist zo'n Petrusbrief een enorme bemoediging voor ieder die dat meemaakt. Of als een soort voorbereiding voor als je dat misschien gaat meemaken. Wat Petrus ons leert, dat dat in herinnering mag komen, dat je niet verbaasd bent dat dingen gebeuren. Want ik hoor wel eens mensen, ja, ik snap het niet hoor. En dan denk ik, ja, maar als je bijbels kijkt naar de wereld en naar hoe het zich gaat ontwikkelen, dan is het haast logisch dat het voor ons steeds minder ruimte komt. Dus met deze brief hoop ik dingen te zien. We gaan hem, geloof ik, in 10 avonden gaan we het doen. Maar vanavond was eigenlijk een soort inleiding. Want een brief, die als je die ontvangt, het eerste wat je doet, is hem lezen. Of niet? Dat is het eerste wat je doet met een brief. Je ontvangt hem, doet de envelop open en je gaat hem lezen. Nou, heel vaak heb je aan het eind niet gelezen wat er met de brief bedoeld werd. En dan ga je nog eens terug en dan ga je nog eens door die brief heen. Je gaat kijken, je gaat hem eigenlijk uitvouwen om te begrijpen, wat wordt er nou eigenlijk gezegd in deze brief? En als het gewoon een liefdesbriefje is, ik hou van je en ik mis je, nou dat is allemaal even makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een ingewikkelde brief van je werk krijgt, of van de overheid, of misschien van de universiteit, dan heb je wel eens brieven dat je denkt, ja, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Wat willen ze nu zeggen? En dan ga je die brief eigenlijk uitvouwen om te ontdekken van, ja, gaat dit eigenlijk mij wel aan, die algemene brief? Welke rol speel ik hierin? Wat wordt er nou mee bedoeld? En dat willen we eigenlijk vanavond doen als een soort inleiding op deze brief. Nou, iedereen wist dat we 1 Petrus gingen behandelen, of niet? Wie heeft hem gelezen? Van tevoren.
Ook aan mij.
Gemeen, hè? Maar weet je, ik wil je eigenlijk uitdagen om hem gewoon eens voor jezelf even te lezen. Het is niet een brief waar je uren mee bezig zit. Als je tijd hebt om het journaal te kijken, dan heb je ook tijd om de Petrusbrief te lezen. Heb je tijd om een soapserie te kijken, dan heb je helemaal tijd om de brief te lezen. Ja, we hebben tijd. Moet je van de week naar de tandarts of naar de dokter? Neem je bijbeltje mee. In de wachtkamer zit je tong te wachten. En dan ga je weer de Margriet lezen en de story en de panorama. Kun je beter de bijbel pakken en de eerste Petrusbrief even lezen. Niet dan. We hebben zoveel tijd eigenlijk om dat even te lezen. En het is een van die brieven, weet je wel, waarvan je zegt, nou die lees ik even. Ik weet nog de eerste keer dat ik hoorde dat er mensen waren die een bijbelboek hadden gelezen. Toen dacht ik, dat is wat joh, een bijbelboek. Maar ja, toen ontdekte ik dat Filemon een Bijbelboek is en niet zo groot. Dus toen las ik, toen thuis kwam, Filemon. En vanaf die dag kon ik ook zeggen, ik heb een Bijbelboek gelezen in één keer. En ik voelde me daar echt trots bij. En ja, dat zijn leuke dingen als je groeit in het geloof. Laten we de eerste verzen lezen. 1 Petrus 1 en we lezen de eerste verzen en dan hoofdstuk 5, de laatste verzen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede, wordt u vermenigvuldigd. En hij sluit de brief. Ik sluit die af in 5 vers 12. Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik u in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen. Dat dit de ware genade van God is, daarin moet gij vaststaan. U laat de mede-uitverkorenen te Babylon groeten en mijn zoon Marcus. Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus of in Christus zijt. Nou, je hebt een aanhef en een groet. En daartussen bevindt zich een enorme, bijzondere brief. Een brief waar we zullen leren over hoop en geloof. We zullen leren over heilige wandel. Het huwelijk komt aan de orde. Ben je getrouwd? Heb je er wat aan? Ben je nog niet getrouwd? Is de goede waarschuwing of je wel wil gaan trouwen. Maar alle geweldige dingen komen daar in orde. Weet je wel, de Heer Jezus als hoeksteen. Vermaningen, Petrus, die heeft er ook geen moeite mee om te vermanen. Nou, toen ik zo met de brief bezig was en je leest wat naslagwerken, toen vond ik iets leuks. En er stond dat Maarten Luther was een liefhebber van deze brief. Maarten Luther heeft gezegd, wie alleen deze brief leest, heeft daar zonder twijfel genoeg aan. Nou, dat wil wat zeggen. Maar Maarten Luther was toch een gedegen theoloog, was enorm aan onderzoeken, heeft een enorme beweging teweeg gebracht. En die zegt eigenlijk, als je dit leest, dan heb je eigenlijk al genoeg. Dat wil wat zeggen, hoe hij de brief heeft gekenmerkt. Hij zegt, alles wat God ook in andere boeken in rijke overvloed ons buiten die nog leert, heeft men niet meer strikt nodig. Dus eigenlijk een samenvatting van het gehele onderwijs is te vinden in de eerste Petrusbrief. Dat wil wat zeggen, dat laat zien wat een geweldige diepte deze brief voor ons kan hebben. En die diepte, die kan alleen maar Gods geest aan ons openbaren, maar hij heeft daar een leerzaam en een gewillig hart voor nodig. De Heilige Geest is ook een geest van liefde. Die dringt niet tegen jouw wil in. En het is je eigen hart, je eigen verlangen, of je daarvoor wil openstaan en zegt, Heer, onderwijs mij maar. Onderwijs mij maar. Weet je, ik vind David in Psalm 139, dan begint hij, u doorgrondt mij en u kent mij. Ik ken dat Psalm, hè? 139. Daar begint hij mee. Hij begint eigenlijk met een statement. Gewoon een feit. U doorgrondt mij en herkent mij. Dat weet hij. En hij eindigt de Psalm met, doorgrondt mij en kent mij. Een totale overgave aan God. En ik denk, dat is de rijkdom van het verstaan van Gods woord. Is gewoon je alles opzij leggen en je door Gods geest en zijn woord laten verrijken en zien wat hij daar omhoog brengt in ieders leven. En dat kan heel verschillend zijn. Iemand bad dat nog, hoe de Heere God zo verschillend kan werken in levens. En dat vind ik ook zo bijzonder, dat laat zien dat God niet een automatische piloot heeft of is, maar heel persoonlijk bij jou en mij betrokken is. En heel bijzonder bij ieder kan werken. Dus dat is even Maarten Luther. Nou, de schrijver, dat is heel duidelijk, dat is Petrus. En dan zou je gewoon verder kunnen gaan. Maar wie was dan Petrus? Vertel eens wat. Wat weet je over Petrus? Doe eens een paar dingen.
Discipel.
Dat was een discipel.
Lees vers 1
trouwens. Wat
zei je? Ja?
Lees vers 1.
Maar goed, laat dan even een stapje terug. Petrus, voordat hij de brief schreef. Over wie hebben we het?
Een
visser.
Hij
zei alles
wat hij dacht,
wat heel impulsief. Een hele impulsieve persoon.
Heeft hij Jezus ook verloochend?
Verloochend.
Nou, op een gegeven moment zelfs door Jezus als Satan uitgemaakt.
Satan? Moet je nagaan. Ja? Knap, hè? Vind ik wel goed.
De rots wordt
het meest. Is het de rots?
Toen hij gevangen was gezet, dat hij verbrijkt een engel.
Ook. Eigenlijk, als je daar even naar terug gaat, hè, dan staat er gewoon Petrus. En het daagde mij uit om terug naar de evangelie te gaan, om Petrus weer even te zien. Petrus die daar aan het vissen is, en de Heer Jezus zegt, volg mij. En wat doet hij? Hij laat zijn spullen liggen, zijn hele hebben en houden. Dat vissersnet, die roeiboot, was een inkomen. En of die vissersboot, roeiboot, maakt niet uit, het was een boot. Hij liet alles achter, volg mij. Dat impulsieve, wat je ook zegt, van Petrus, heel heel bijzonder. Petrus heeft iets bijzonders meegemaakt. Ik denk dat er een dat bij hem inhakte, zijn schoonmoeder werd genezen. Dus wat, je schoonmoeder? Is het nou je eigen moeder? Zeg je, halleluja, maar je schoonmoeder. Misschien heeft hij daar een geloofstrijd gehad. Dat was niet de bedoeling, mijn schoonmoeder. Maar hij maakte een genezing mee, weet je, al vrij kort met zijn schoonmoeder genezen. Wie liep er over het water? In zijn spontaniteit. Hij springt, als u het bent, zeg het me. En hij stapt gewoon in spontaniteit die boot uit en hij loopt totdat hij in de gaten had wat hij deed. Weet je, wij zijn soms nog te lang aan denken voordat we een stap zetten. Petrus zette eerst een stap en dan ging hij pas denken. Nou, daar moeten we een juiste balans in zien te vinden. Wees alsjeblieft niet alleen in denken, maar doe het ook. En als je dingen doet, denk erover na hoe je het doet. En Petrus heeft dat geleerd. Inderdaad, hij zei, ik zal u nooit verloochenen. En nog een moment later, ik weet niet hoe lang, hoeveel laat, hoeveel uur, en hij verloochent de Heere Jezus. Wat heeft Petrus daar de diepte van zijn eigen identiteit leren kennen? Wie die werkelijk was. Ik denk dat dat het breekpunt van Petrus was. Toen hij ontdekte dat de Heer Jezus wist dat hij zou verloochenen en dat hij de haan hoorde kraaien. Want er staat, hij ging heen bitter wenende. Ik heb aardig wat gehuild, vooral sinds ik christen ben. Maar er zijn maar weinig momenten dat ik echt bitter ween. En Petrus heeft bitter geweend. De pijn heeft hem in zijn ziel, in zijn hart gesneden. En dat proef je ook terug als hij in ere wordt hersteld. En de Heer Jezus zegt tot 3 maal heb je me lief. En uiteindelijk zegt hij, Heer, u weet het toch. En ik zie hem zo, een grote kerel, tranen over zijn wangen. Heer, u weet het toch, ik heb u lief. En dan wordt hij in ere hersteld. Maar dan hebben we de evangelie. Maar dan komt handelingen. En in de handelingen, daar zie je dat Petrus daar is in die bovenzaal. En door de Heilige Geest komt de Petrus naar voren die God bedoeld had. Want wie houdt de eerste prediking? Na de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus, klinkt die prediking als een ondoordacht iets? Klinkt die prediking als iets spontaan, dat doe ik wel en ik zie wel waar ik eindig? Dat is een prediking zo opgebouwd. Zo bijzonder. En daar zie je dat, weet je wel, wie je ook bent of wat je ook bent, vertrouw op God. Dat Hij iets in jou en door jou kan doen wat boven bidden en denken gaat. En als je het niet gelooft, kijk maar naar mijn leven. Ik was 15 toen ik stopte met school. Ik had LTS diploma. Dat bestaat nu niet eens meer. LTS, zo laag is dat. Bestaat geen eens meer. Nee, dat is zo. Ik heb 18 jaar gedronken en drugs gebruikt en niks gedaan. En ik kom tot geloof. En de Heer die gaat een werk in mij beginnen. En ik studeer in Engeland. Ik studeer in Amerika. Ik doe mijn theologie in Zuid-Amerika. God kan ongelooflijk dingen in jouw leven doen. En dat wil niet zeggen dat iedereen net als Petrus of net als mij wordt. Maar kijk naar de Heer met je eigen leven. En vertrouw je leven aan Hem toe. En laat Hem werken in je leven. Tot eer en glorie van zijn naam. En dat hebben we hier met Petrus gezien. En hij houdt een geweldige preek, vervuld door de Heilige Geest. Petrus, die zo spontaan was, was wel degene die ook de truc van Ananias en Safira doorzag. Petrus was een totaal ander mens geworden. En hij zag dat ze daar eigenlijk de Heilige Geest mee bedrogen. Heel mooi, dat hij dat ziet. En dan zie je zijn worsteling van Petrus, dat hij moet het evangelie aan de heidenen vertellen. En dat worstelde zo tegen zijn eigen ik in, hè? Tegen zijn traditie, het Jood zijn, want hij was een volledig Jood. En de Heer gaf een droom om hem te laten zien, Petrus, dit is wat ik wil. En wie leidde hij tot de Heer? Handelingen 10. Cornelius. Een geweldige. En wie verdedigde later de bekering van Cornelius? Tegenover het Sanhedrin, tegenover de grote mensen, Petrus. Geweldig om te zien. Maar je ziet daar ook Gods plan in zijn leven. En dan zie je Gods geduld, Gods langmoedigheid. En God gaat met je door. En daar mogen we zelf ook van leren. Dat al zit je vast aan traditie, God komt daar wel klaar mee. Op zijn tijd weet hij dingen los in je leven om ons vrij te zetten. Want we zijn waarlijk vrijgemaakt in Christus. En dat is zo mooi. Dus als je hier dan leest, Petrus, dan krijg je een geweldige kijk op die man die die brief schreef. En als je dat dan ziet vanuit wie die was, wie die is geworden, dan krijgt die brief opeens een hele diepgang. Dat is niet zomaar, ik wil ook eens wat schrijven. Je hebt van die mensen, willen allemaal eens weer een boekje schrijven. Of allemaal iets uitgeven, of weet ik veel. Petrus werd door Gods geest gedreven. En schreef zijn brieven. En dat is gewoon heel bijzonder. Wat net al werd gezegd in vers 1. Hij noemt zich ook een apostel. Petrus, welke Petrus? En hij houdt het heel kort. Een apostel van Jezus Christus. Kon hij dat schrijven? Kon hij dat zeggen? Duidelijk. Hij behoorde tot de 12 die door de Heere Jezus verkozen was. Kun je in Lucas 6 lezen. De Heere Jezus zelf heeft hem tot de 12 genoemd. En waarom gebruikt Petrus dit? Hij gebruikt dit om een stukje autoriteit aan zijn schrijven te geven. Petrus, welke Petrus? Een apostel van de Heer Jezus. Oh, wacht even. Nou moet ik gaan luisteren. Het is niet Petrus, ik wil jullie wat vertellen. Petrus, als een apostel van Jezus Christus, heeft jullie wat te vertellen. Dus indirect komt daar eigenlijk de autoriteit die hij heeft om daadwerkelijk zo'n brief te schrijven. Maar hij rekent zich ook tot deelgenoot van zijn lezers. Dat zie je heel mooi in de brieven. Paulus is er ook heel goed in. Paulus speelt steeds met jullie en wij. Ik, jullie, wij. Continu zie je dat terug. En Petrus doet dat ook. Hij betrekt zichzelf ook in de lezer. Hij weet waar het om gaat. Petrus 1, vers 3. Dan zegt hij: geloofd zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons. Dus hij schrijft niet die jullie, die ons. Met andere woorden, ik hoor daarbij. Die ons heeft na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren tot een levende hoop. Petrus was niet alleen een apostel, maar hij was hopelijk net als jullie, net als ik, wedergeboren tot een levende hoop. Het is mooi als je dat van jezelf kunt zeggen. Ik ben wedergeboren. Dat zeggen we allemaal, hè? Ja, ik ben wedergeboren. Maar ben je wedergeboren tot een levende hoop? Dat zegt hij hier. Het lijkt wel of sommige christenen wedergeboren zijn tot een doffe ellende. Zo lopen ze rond, zo praten ze. Zo doen ze, zo reageren ze, alles is slecht, niks is goed, alles gaat mis. Waartoe ben jij wedergeboren? Tot een levende hoop? Of tot hopeloos? Of vul maar in. En dat is zo bijzonder hoe die dat zegt. Dat Christus ons, jij en ik, zegt hij, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Heel mooi hoe die dan ook zijn brief daarmee begint. Je kan ook met de ellende beginnen. En dan zeg ik, nou ja, hou goede moed. En het komt allemaal goed. We zijn wedergeboren tot levende hoop. Halleluja, prijs de Heer. En ga verder. Nee, hij begint met dat geweldige. Met wat je hebt in Christus. Maar ook zijn positie moet je in hoofdstuk 5 vers 1... Daar rekent hij zich tot de oudsten. De oudsten onder u vermaan ik dan als mede-oudsten. En getuige van het lijden van Christus. Die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid. Nou, hier zegt hij ook, weet je wel, ik ben mede-oudsten. Ik weet wat het is. Als hij spreekt tot oudsten, dan doet hij dat niet alleen vanuit zijn apostel zijn, maar ook van zijn mede-oudsten zijn. En dat is een lijn om ook die oudste daarin te kunnen bereiken. Hij rekent zich tot de mensen. En dat is gewoon heel bijzonder. Nou, lees eens Handelingen 4 vers 13. Hier leest. Het gaat over Petrus en Johannes. En dan vers 13. Hoe wordt Paulus of Petrus daar nog beschreven? Ongeletterde en eenvoudige mensen. Zo werden ze door de anderen gezien.
Hè? Slechte mensen.
Nou, hier. Ja, nou. Moet je nagaan. Zo worden ze gezien. Door anderen. Maar er is weinig ongeletters. Hoe zeg je dat? Weinig ongeletterd aan Petrus, hoor, als je zijn brief leest. Dat is zo zorgvuldig, zo mooi geschreven. Hoe we nou al zien hoe hij zijn eigen insluit, hoe hij bemoedigt. En dat is wel heel bijzonder. Nou, we hebben in hoofdstuk 5 gelezen dat hij niet eigenhandig de brief heeft geschreven, maar door Silvanus. Silvanus vind je ook terug in de andere brieven. Het schijnt toch een broeder geweest te zijn die behoorlijk actief was, behoorlijk ondersteunend werker aan het werk was. En hoewel hij zelf niet naar voren komt als een of andere grote geloofsgetuige, maar wel iemand die enorm ondersteunend was, zowel bij Paulus als bij Petrus. Nou, wanneer is zo'n brief geschreven? We lezen hier dat hij geschreven is aan Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dus we lezen dat het in de gebieden zijn die we terugvinden in de zendingsreizen van Paulus. En dan kun je de zendingsreizen, de eerste, tweede en derde zendingsreis van Paulus, kun je nagaan. En hier zitten we ongeveer in de tweede zendingsreis van Paulus en misschien wel in de derde. En dus daar moet je rekening mee houden. Het waren ook gemeentes die waarschijnlijk al, nou ik zeg waarschijnlijk, maar ik denk dat het zo is, functioneerden. Gemeentes die niet pas gesticht waren, maar gemeentes die functioneerden, want wie schrijft hij ook aan? Oudsten. Oudsten. Je hebt nog geen oudsten als je geen gemeente hebt. Je hebt nog geen oudsten als je net een paar gelovigen hebt en je gaat samenkomen en je gaat zoeken naar structuur. En er waren oudsten in deze gemeentes. Dus het waren gemeentes in Azië en dat hele gebied die al functioneerden en probeerden te functioneren onder de verdrukking en de moeilijkheden die er toen in die tijd waren. Dus de meesten zeggen 63, 64 na Christus. En aan wie schrijft hij nou eigenlijk? Want dat is ook wel interessant. Ik krijg wel eens brieven en dan aan de bewoner van dit pand. Ja. Ja, dan denk ik, ja, ik ben de bewoner van het pand, maar ik ben werkelijk niet geïnteresseerd wat ze daarin aanbieden. En, dus hij is wel aan mij geadresseerd, maar ik heb er verder helemaal niks mee. Hier, hè?
Prullenbakking.
Ja, prullenbakking. Maar hier staat iets heel bijzonders. Hij schrijft aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. Letterlijk, als je uit Grieks vertaalt, staat er bijwoners in de diaspora. Bijwoners in de diaspora. Bijwoners. Dat is een heel interessant woord. Als je dat combineert met eigenlijk 2 vers 12, waar het oproep staat, 2 vers 12. Er staat, geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel, dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen. Nou, dat zou haast een indruk kunnen geven dat hij schrijft aan Joden. Joden in de verstrooiing, en we weten 10 stammen zijn in de verstrooiing, en dat hij daar een brief aan schrijft, omdat die leven onder de heidenen. Maar als je de brief gaat openvouwen, gaat uitpluizen, dan merk je dat het niet zo is. Dat de brief geschreven is, zowel als aan gelovigen, zowel uit de Joden, als uit de heidenen. En deze samen worden die vreemdelingen genoemd. Bijwoners. En dat is ook heel bijbels wat je later terugvindt. Bijvoorbeeld hier, 1 Petrus 2 vers 10. 1 Petrus 2 vers 10. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U eens niet zijn volk. Als het Joden zijn, dan hoeft u dat niet te zeggen. Maar er wordt hier geschreven aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Eens nu niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Het is een mix van beide en dat proef je ook door de brief heen. Oké, dus dan zitten we daar. Lees nou eens Galaten 2 en Handelingen 10. En ik moet even naar het toilet, want ik heb pillen en daar moet ik soms ook een beetje goed van. Sorry. Ja, ik heb raar dat ik niet zijn zuur wat er met je omhoog komt. Galaten 2 vers 7, wie heeft dat? Galaten.
Ja.
Nou, lees hem eens voor dan.
Alle mensen?
Nee.
Maar het tegendeel toen zij verzuimde dat mij de vriendin van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen.
Juist. Lees hier in de Galaten dat Petrus een verkondiger was van het evangelie aan de besnedenen, dus aan het Joodse volk. Maar we zien heel duidelijk in Handelingen, en vooral in Handelingen 10, dat hoewel dat zijn roeping was, hij ook het evangelie bracht aan de onbesnedenen. En dat kan ook niet anders. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan wil je, als je boer bent, niet alleen het evangelie alleen aan boeren vertellen. Of als je student bent, alleen aan studenten. Of als je in de gezondheidszorg zit, alleen aan mensen die in de gezondheidszorg. Als je hart klopt, dan wil je het aan iedereen vertellen.
Maar het was een resultaat van de sleutels van het
koninkrijk. Ja, maar je ziet dat hij ook aan de niet-Joden het evangelie vertelt. Hij had zijn taak, maar die taak weerhield hem niet om breder zijn werk te doen. En dat is gewoon het geweldige. Weet je wel, wij kunnen soms zo gefocust zijn op de taak dat we vergeten dat soms God veel breder met jou aan de slag wil. Want jij kan op dat moment het instrument zijn om mensen te bereiken. En dat is, weet je, ben je bereid? Ben je altijd bereid om het evangelie te brengen? Als we kijken naar het woord diaspora, wat verstrooiing betekent. En als het dan gaat om niet alleen Joden, maar om zowel Joden als heidenen die tot geloof zijn gekomen. Dus de gemeente van de Heer Jezus. Dan zou je de brief kunnen zien als een brief aan het diaspora, dus het verstrooiingsbestaan van de christelijke kerk. En eigenlijk klopt dat wel. Is dat een Bijbels gegeven? Want dat zou betekenen dat de kerk, de gemeente van de Heer Jezus, geen blijvende woonplaats in deze wereld heeft. En aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Wij zijn ook vreemdelingen. En wij horen hier ook helemaal niet thuis. Ja, als Nederlands staatsburger. Maar als kind van God is dit jouw wereld niet. Je leeft in deze wereld om een getuige te zijn, om een licht te zijn. Om eer en glorie aan God te brengen. Maar het is onze wereld niet. Wij hebben een hele andere bestemming. En dat zie je ook terug. Filippenzen 3 vers 20. Als je hem leest, dan ken je hem wel. Filippenzen 3, vers 20. Wat voor burgers zijn wij als je dat leest? Ja, wie leest naar u?
Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
waaruit
wij ook
de Heer
Jezus Christus als verlosser verwachten.
Juist. Want wij zijn, weer het woordje wij, hè? Paulus schrijft, rekent zijn eigen naam toe. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. En soms is dat moeilijk om te beseffen dat dat eigenlijk onze positie is. Maar het is wel heel goed om te weten dat zo is. Want als je dat niet zou zijn, wat is dan je hoop? Dan ben je wedergeboren tot wat? Tot volhouden hier ook? Ik ben wedergeboren tot een levende hoop. En die levende hoop, die is zeker, want ik ben geen burger van deze wereld. Ik ben een burger van de hemel. En dat is mijn plek waar ik naar terug ga. Of waar ik heen ga. Dat is mijn bestemming. Daar hoor ik thuis. En dat is die levende hoop. Dat wat Paulus zegt, weet je, al het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. En dan denken jullie misschien, ja, maar ja, jij bent al bijna 60, ik snap het. Ik ben 18, ik ben 20, ik ben 25. Hallo, ik heb nog heel wat te gaan hier. Dan toch. Als je het alleen van hier verwacht. Niet veel. De mensen die het van hier verwachten, die worden helemaal onrustig. Als je nou de troonrede, oh jee, we gaan €36 per jaar achteruit. En ik heb mensen al gesproken. En hoe moet dat? En €36 per jaar. Terwijl het een derde van de wereld nog niet eens te eten heeft. Dat een derde van de wereld niet eens gezondheidszorg heeft, geen onderwijs, dat er nog steeds analfabeten over deze wereld lopen. Dat, en ja, dan ga je krijgen als je het alleen maar van hier verwacht. Maar als je het van hem verwacht, dan komen er zoveel andere dingen. En dat vreemdelingenschap, als het goed is, komt dat ook tot uiting. Tegen wie van jullie is wel eens gezegd dat ze je vreemd vinden?
Nooit.
Maar dan om je christen zijn, hè? Kijk, gewoon hoe je bent, dat kan ik begrijpen, maar. Maar om je christen zijn. Heb je het nooit gehad dat in de familie de mensen je maar vreemd vinden? Jij met je kerk en je Bijbel en.
Ja, mijn vader zegt het niet.
Maar dan is dat toch. Weet je, ik had er moeite. Vroeger, toen pas toch geloof kwam, had ik daar zo'n moeite mee. Dat mensen me vreemd vonden. Nu vind ik het een eer. Ik vind het een eer. Want als ze mij vreemd vinden. Omdat ik geloof in de Heer Jezus wil volgen. Dan denk ik, dat is precies waar Petrus over heeft. We zijn vreemdelingen. En een vreemdeling doet vreemd. Waarom hebben heel veel mensen moeite met vreemdelingen in Nederland? Omdat ze vreemd doen. Ze doen niet Hollands. Ze zijn anders. En dat is bedreigend, dat is eng. We weten er geen raad mee. Of niet? En zo is het met ons ook. Dus als mensen jou vreemd vinden om je geloof, ga je de Heer ervoor danken. Zeg dank u wel, Heer. Want dat is toch een teken dat het zichtbaar is. Dat ik hoe dan ook met vallen en opstaan, het probeer na te leven, want het is zichtbaar, ze vinden mij vreemd. Ja, ik vind het alleen maar een compliment. En weet je, dat is ook iets wat van ons gevraagd wordt. Het anders zijn in deze wereld. En we doen het echt niet zo goed hoor. Ik zie mensen die gewoon uit zorg voor de samenleving, nou, meer liefde voor elkaar hebben dan wij soms voor elkaar. Dat ze soms meer zorg voor de wereld en de natuur dragen dan wij dat doen. Maar eigenlijk zouden wij dat verschil moeten maken. Ik wil niet zeggen dat jullie morgen met Red de Zeehond op straat moeten gaan lopen. Maar gewoon bewust, gewoon leven. Genieten van de dingen. In de christen zijn. Gewoon gestalte laten geven. En wees dan maar een vreemdeling. Maar het is wel een vreemdeling die het licht van Christus spreidt in deze donkere wereld.
Kijk, ik vind het persoonlijk dat het lastig om dat te combineren aan de ene kant met een vreemdeling. Aan de andere kant moet je juist voor deze wereld verschil maken of probeer je het beste ervan te maken. Dus ik zelf in mijn opleiding is natuurlijk alles gericht op problemen oplossen in deze wereld. En ik leer ook wel dat je niet de wereld kunt veranderen. Maar wel heel erg, zeg maar, ook op het, wat we deze wereld moeten doen. Maar dat is best wel lastig om aan de ene kant te weten van, ja, hier is het niet. Aan de andere kant, dit is wel de wereld waar we moeten strijden. Hoe combineer je die twee?
Nou, ik worstel daar ook nog regelmatig mee. En nu heb ik het geluk dat ik 100% gewoon met het woord bezig ben. Ik heb niet een baan waar ik afhankelijk van ben. Ik heb geen salaris, dus ik heb geen verplichtingen tegenover een werkgever. Wij leven gewoon in volledige afhankelijkheid van wat God ons toevertrouwt. Ik zie bijvoorbeeld naar mijn schoonzoon, die wil de Heer volgen. Maar hij is belastingadviseur, werkt praat over miljoenen alsof niks is. Continu loopt hij vast. Loopt hij vast in dingen rechtvaardig doen en dingen sneaky doen. Weet je wel? En dat is een worsteling waar je steeds in terechtkomt. Wat de Bijbel zo mooi zegt in Efeze, doe uw werk alsof voor de Heer. En ik denk dat daar een soort rustpunt in kan komen. Dat als je problemen oplost, als je met maatschappelijke structuren bezig bent, als je met politieke discussies bent, dat je praat, dat je denkt, alsof je het voor de Heer doet. En ik denk dat beïnvloedt de wijze waarop je het doet. En dat is gewoon zoeken in je eigen leven steeds opnieuw, steeds elke keer. En we krijgen er allemaal mee te maken. Als die envelop binnenkomt, de belastingbiljet, dan worstelt elke christen weer, wat zal ik invullen? Of vul hem in als een voor de Heer. En ken je grenzen. En we zijn ook burgers natuurlijk van Koninkrijk van Nederland. Fysiek. En je rentmeesterschap, al die dingen. Je draagt een verantwoording over deze dingen. Maar de vraag is dan, hoe doe je ze? Met welke intentie? Wat drijft jou? En hoe ver, weet je wel, zijn de grenzen tot je zover kan gaan? Weet je, we denken vaak heel in blokjes van, als christen kan je dit niet. Nou, als christen kun je heel veel hoor. Er is zo'n vrijheid. Maar we zijn gewoon bang voor regeltjes en dingetjes. Maar als je leeft met de Heer, dan spreek je eigen hart wel of het goed of slecht is. En dan ga je in die vrijheid ga je ontwikkelen. Ga je je grenzen verleggen en dan ga je kijken, hoe kan ik als christen hierin functioneren? Hoe kan ik meedenken? Hoe kan ik mijn capaciteiten, gaven die God gegeven heeft, gebruiken tot eer en glorie van God en tot opbouw van mijn medemens? En dat blijft misschien tot je 80ste aan toe. Jij verandert, de omgeving verandert. Continu zitten we in een spanningsveld. Maar als je maar, mag ik het zo noemen, als je stekker maar in het juiste stopcontact zit. Wat is je voedingsbron? Als je daarmee blijft voeden, dan gaat Gods geest dat ook uitwerken op de plek waar je zit. En dat vind ik zo mooi. Weet je wel, Heere God heeft kinderen in alle terreinen van de samenleving. Waarom? Omdat we niet van deze wereld zijn? Nee, omdat hij mensen wil bereiken op al die terreinen in de samenleving. Ik zal nooit een directeur van een groot concern misschien bereiken. Die ontmoet ik niet. Maar gelukkig zijn er wel directeuren van andere bedrijven die christen zijn en contact hebben met die mensen. Nou, die moeten zoeken in hun belevingswereld. Hoe geef ik dat gestalte? Ik ken een man persoonlijk, die is schatrijk. Die heeft geloof ik iets van 4000 huizen en gebouwen en terreinen. En hij zegt, weet je, ik wist niet wat met mijn geld moet doen, totdat ik achter, ik kan mensen gaan zegenen, ik kan dingen zegenen. En hij is dat gaan doen en dat is het met zijn leven geworden. Hij is gewoon anders gaan kijken naar zijn bezit. Nou, en hij spreekt op hoge niveaus en heeft contacten met mensen. Hij zit in die miljoenenwereld. Maar wel als christen. En dat is de uitdaging die hier voor ieder ligt. Weet je wel, de vraag is niet dat jij gaat nadenken hoe zij dat kan doen. De vraag is, hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik als christen hier leven, functioneren? Hoe kan ik mijn werk doen alsof voor de Heer? Hoe kan ik op de universiteit functioneren? Nou, dan leg je die vraag bij de Heer neer. Dan zeg je, Heer, ik zie uit hoe je dat gaat doen. En dat is dat gewillige hart, leerzame hart, en dan gaat hij werken. Daar ben ik er 100% van overtuigd. Maar goed. Hebreeën 11, nog even. Dan komen we er wel doorheen. Hebreeën 11. Dus 15 en 16. Even nog over dat vreemdelingschap. En dan gaat het helemaal terug eigenlijk naar de aartsvaders. En dan staat er iets heel bijzonders in vers 15. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te gaan of terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te eten, want hij had hun een stad bereid. Het gaat hierom dat we verlangen soms zo terug naar waar het goed was, naar het oude. Maar hier zie je dat was omgekeerd naar een hemels verlangen. En dat is, zo mag je staan in deze wereld. Staan in deze wereld, maar met een hemels perspectief. Wedergeboren tot een levende hoop. En die hoop ligt daar, ligt vooruit. Ligt niet achter je, ligt voor je. Dat is zo geweldig wat hij zegt. Dan nog iets. In 1 Petrus, in de aanhef. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn, en dan zegt hij waar. En dan noemt hij ze ook de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Dus hier worden ze ook niet alleen vreemdelingen genoemd, maar uitverkorenen genoemd. Nou, Petrus herhaalt dit in 2 vers 9. 2 vers 9. Gij zijt echter een uitverkoren geslacht. Hij herhaalt dit in hoofdstuk 5 vers 13. U laat de mede uitverkorenen. Dus het uitverkorenen komt een paar keer terug. Het uitverkorene, zoals dat hier bedoeld wordt, wil zeggen dat zij het voorwerp zijn van Gods reddende liefde en zijn eigendom zijn. Snap je? Ze zijn het voorwerp van Gods reddende liefde. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat het niet een menselijke verkiezing is, maar door de soevereine, onvoorwaardelijke keuze van God. En wij kunnen dat niet kiezen. Het is Gods keuze. Uitverkorenen zien we allereerst terug met het volk Israël. In Deuteronomie en Jesaja kun je dat terugvinden. Maar wat wordt hier nou bedoeld? Het uitverkorene zijn wordt hier betrokken op de gemeente van de Heere Jezus Christus. Er wordt hier genoemd, en het is ook niet enkelvoud, het is de gemeente in zijn geheel, de alle die daartoe betrokken zijn, de vreemdelingen, uitverkorenen naar de voorkennis van God. Dat wil zeggen dat een ieder die tot die gemeente behoort, tot de uitverkorenen behoort. En nou kunnen we natuurlijk een discussie gaan beginnen over de uitverkiezing en daar dagenlang mee bezig zijn. Maar als ik de Bijbel bestudeer, dan geloof ik met heel mijn hart dat gered zijn door Gods genade komt uit God. Dat komt uit God. Er is niemand, geen mens op aarde, niet geweest, niet zal zijn, die ooit met dat idee kwam. Het is God zelf die verkoos om mens te worden, om te sterven en te lijden, zodat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Redding, verlossing, vergeving, verzoening komt altijd vanuit God. Dat is één. Maar de vraag is natuurlijk, heeft God iemand uitverkoren om wel of niet te geloven? Of is het zo dat een ieder die gelooft, die in Christus is, tot die uitverkorene behoort? En dat is eigenlijk wat de Efezebrief leert, hè? Laten we er even naar kijken, want Petrus noemt het toch. Maar ik geloof, zoals hij het bedoelt, is het niet uitverkoren om te geloven. Maar in Christus behoor je tot die uitverkorene. Hier. Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Als je dat ontledigt, dan kom je erachter dat voor de grondlegging had al God al besloten dat wie wedergeboren wordt door de Heilige Geest en door de Geest toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus, behoort tot die uitverkoren groep op deze aarde. En dat heeft God verkozen. Dus is er een uitverkiezing? Ja, God heeft gekozen. Heeft uitgekozen dat het alleen in Christus is. En dat is geweldig. Van Israël lees je dat God het uitgekoren, verkozen heeft tot zijn volk. Tot zijn volk. En je leest niet tot redding. Tot zijn volk. Want reken maar dat God heel wat van dat volk gestraft heeft in de geschiedenis. En lees de Bijbel maar. En hoe dat volk heeft moeten lijden. En toch heeft hij gekozen, dit is mijn volk. En hij zal tot zijn doel komen met dat volk. Nou, wat is het doel van deze brief? Het doel van deze brief is de gelovigen in het midden van het lijden een goddelijk perspectief te bieden. Ik denk dat je het allemaal wel kent. Als je een beetje problemen in je leven gehad, moeilijke periodes, dat je soms even niet meer weet waar je het zoeken moet. Dan raak je eigenlijk een beetje de kluts kwijt. Je beeld wordt wat vager. En je hebt raad nodig van anderen om de juiste beslissingen te nemen. vragen kun je in je hoofd afspelen. Ik had dat heel sterk toen, de eerste dagen dat Nel zo ziek was, dat de vragen in me kwamen van, weet je, hoe moet dat? Ik zie geen uitzicht en als ze doodgaat, en hoe moet dat? En ik weet nog, Nel die had ik geloof 18 slangen in de lijf en een pijp hier in de nek, daar ging van alles in. En ik kom daar op een donderdag geloof ik, het was iets na 8 dagen, en opeens hingen de zakken bloed boven de hoofd. En toen kreeg ik het helemaal Spaans benauwd. En ik denk, nou is het gebeurd. Als ze nou ook op bloed moeten toedienen, het is over. En ik mekken. En ik heb een vriend, een man is 70, maar dat is mijn geestelijke vader. En ik ga daar naartoe, jankend, de onderkant de deur. En ik zeg, Jaap, ik zie het niet meer zitten. Hij zegt, nee, je moet ook niet zitten. Je moet op je knieën. En hij pakt me zo bij mijn schouder, trekt me van die bank af en gaat met me binnen. Wat deed hij? Hij bracht me in het juiste perspectief. Dat is het doel van Petrus hier. Want de verlezen van deze gemeente, dat ze continu belasterd worden. Ze worden als boosdoeners aangesproken. Kijk maar 1 Petrus 2 vers 12. Staat, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van vleeselijke begeerte. De strijd die strijd voert tegen uw ziel en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toezien op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren. Weet je, er wordt steeds kwaad van ze gesproken terwijl ze goed doen. En Petrus wil ze weer duidelijkheid geven op wie ze zijn. En dat doet hij zo mooi in deze brief. Nou, dus een kern is ook het lijden, en dat zullen we dan ook in de brieven terugzien. Het sleutelvers van deze brief, zeggen de meesten ook, maar ja, je kunt ook anderen vinden, is 1 Petrus, even kijken hoor, waar heb ik hem? Nou, sleutelvers. Heb ik ergens opgeschreven? Nee, heb ik niet meer, denk ik. Ik zie nog wel dat vers met lijden. 4 vers 13. Dat is een beetje de kern waar het om gaat. Integendeel, verblijf u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijne heerlijkheid. Lijden, om zijn naams wil, is de tegenwoordige tijd. En het goddelijk perspectief wat hij wil geven, is wat hij hier zegt, dat je je mag verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Dat zou je er bovenuit kunnen tillen. Nou, je kunt verschillende indelingen van deze brief maken. Je kunt hem gewoon zoals hij in hoofdstukken staat. Je kunt die hoofdstukken opnieuw inverdelen. Maar eigenlijk zijn er 3 bijzondere verdelingen. De eerste is hoofdstuk 1 vers 1 tot 2 vers 10. En dat is Gods genade en redding. En dan gaat het over de verlossing van de gelovigen. Daar begint hij zo mooi mee. Het tweede, dan komt het ook op het praktisch leven. Gods genade en onderwerping. En dan gaat het over de onderworpenheid van de gelovigen. We durven ons te onderwerpen aan Gods gezag in ons leven. En als laatste, 3 vers 13 tot 5 vers 11, gaat over het lijden van de gelovigen. Maar ook vanuit Gods genade en het lijden. Het is een brief van genade en redding, genade en onderwerping, genade en lijden. En dat is zo mooi in deze brief. Dan verder, als je zo'n brief leest, dan kun je ook gaan zoeken naar wat zegt hij bijvoorbeeld over de Heere God, wat zegt hij over de Heere Jezus, welke beeldspraak gebruikt hij en allerlei dingen. Nou, om je daar een beetje een handvat in te geven, heb ik dat uitgewerkt, een beetje. De rest mag je zelf allemaal nalezen. Bijvoorbeeld, je kunt hier namen voor God ontdekken. Dingen die hij zegt over de Heere Jezus. beelden die hij gebruikt voor de Heer Jezus. Beelden die hij gebruikt voor de christenen. En beelden die hij gebruikt voor de gemeente. Kun je allemaal ontdekken in die brief. En als je dat leert zien, leert begrijpen, dan krijgt die brief ook meer inhoud, meer duidelijkheid. Dus ik kun je even ronddelen. En dan laat ik je hierbij als inleiding. En dan gaan we volgende week, of volgende maand, weet ik het, volgende maand of vier weken. Gaan we naar hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 12. En dan gaan we het hebben over de hoop van een christen. De hoop van een christen. En dan gaan we dan uitwerken. Dus nou heb je een beetje idee gehad.